Genesis hoofdstuk 4. Vanaf vers 1, waar het gaat over de geschiedenis van Kain en Abel. Het is nu de tweede keer dat we daar over gaan nadenken met elkaar. Genesis 4 vanaf vers 1. De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain. En zij zeide: ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel, en Abel werd schaapherder, Kain landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Heeren een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zeide tot Kain: waarom zijt gij toornig? En waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Maar Kain zei tot zijn broeder Abel: laten wij het veld ingaan. Toen ze nu in het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeide de Heere tot Kain: waar is uw broeder Abel? En hij zeide: ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide: wat hebt gij gedaan? Hoor het bloed van uw broeder, roept tot mij van de aardbodem. En nu vervloekt zijt gij ver van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zijt gij op de aarde. Toen zeide Kain tot de Heere: mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, gij verdrijft mij heden uit het land, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde. Ieder die mij aantreft, zal mij doden. Toen zeide de Heere tot hem: geenszins, ieder die Kain doodt, zal zevenvoudig boeten. En de Heere stelde een teken aan Kain, dat niemand die hem zou aantreffen, hem zou verslaan. Toen ging Kain weg van het aangezicht des Heeren en ging wonen in het land Lot, ten oosten van Eden. Maar tot zover. Ja, die hoge verwachtingen waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan, die hoge verwachtingen die Adam en Eva, en in het bijzonder Eva, had koesterde bij de geboorte van Kain, die werden spoedig helemaal de bodem ingeslagen. Spoedig werden die verwachtingen helemaal teniet gedaan. Want in plaats van dat Kain de beloofde verlosser was, het zaad der vrouw, die de kop van de slang zou vermorzelen, was hij helemaal niet het zaad van de vrouw, maar bleek hij al spoedig het zaad van de slang te zijn. En uiteindelijk liep de hoop van Adam en Eva uit op één grote teleurstelling. En dat niet alleen, het liep zelfs uit op een heel groot verdriet, een hele grote smart, toen zij hun vermoorde zoon Abel vonden in het veld. En het was dubbelhard, want Adam en Eva beseft dat wel, die verloren op die dag niet één zoon, maar ze verloren er twee. Ze verloren niet alleen Abel, maar ze verloren ook Kain, die op bevel van de Heere, God, dat lezen we later, hebben gelezen met elkaar, moest vertrekken uit het land ten oosten van Eden, waar God te midden van de Gerubs woonde, tabernakelde. Hij moest vertrekken uit de onmiddellijke aanwezigheid van God En hij moest ook vertrekken uit de aanwezigheid van Adam en Eva, die daar wel mochten blijven wonen. Je zou kunnen zeggen, door deze hele geschiedenis leerde Adam en Eva de levensles die ieder mens op deze aarde leert. En die zo mooi, zo prachtig, door de wijste mens op aarde ooit, en wie is dat? Wie is de wijste mens ooit geweest? Dat is koning Salomo, onder woorden gebracht. En wat, hoe bracht hij dat onder woorden? Hij zei, alles is ijdelheid. Alles is ijdelheid. En hij liet zien dat de optelsom van het leven onder de zon is dat de mens onderworpen is aan ijdelheid. Ja, ijdelheid is misschien niet zo'n bekend woord tegenwoordig, hè? Ijdelheid. Wat is ijdelheid? Ijdelheid, en ik heb dat nog eens nagecheckt in de dikke Vandalen. Ijdelheid is een ander woord voor vergankelijkheid. Alles is ijdelheid. Alles is vergankelijk. Alles vergaat. Alles wordt teniet gedaan. Dat is wat hij bedoelt. En hij sprak dan uit, ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. En hij zei ook, er is niets nieuws onder de zon. Ja. Alles is vergankelijk. Alles vergaat. Alles gaat teniet. En het wonderlijke is dat Abel, de naam Abel, betekent ijdelheid. Betekent vergankelijkheid, als je dat opzoekt. Dat is heel bijzonder. En ja, dat heeft zijn leven ook aangetoond. Het is allemaal ijdelheid. Het is allemaal vergankelijk. En zijn leven was ook vergankelijk. En die les hebben Adam en Eva geleerd. En die leren ook wij als mens op deze aarde. Alleen, hoe gaan wij daarmee om dat alles vergankelijk is? Gebruiken wij de tijd die God ons in het leven geeft om te worden uit God of te worden uit de boze? Adam en Eva hadden twee kinderen. En de een koos voor het ene en de ander koos voor het andere. De ene werd uit God en de ander werd uit de boze. En zo is het eigenlijk onder de mensheid. De mens heeft in feite een keus in zijn leven. Een keus om te maken. En die keus die hebben Kain en Abel heel duidelijk gemaakt. Het is interessant om het Nieuwe Testament te betrekken hierbij deze geschiedenis van Kain en Abel. En dat moet je ook doen, want anders lees je over een aantal zaken heen. En dan ga je aan deze geschiedenis, zoals veel gedaan wordt in de prediking, allerlei conclusies verbinden die eigenlijk niet eraan verbonden kunnen worden. Laten we daarom eerst maar eens het Nieuwe Testament zijn licht laten geven over deze geschiedenis. Dat is het beste. Schrift met schrift vergelijken. De schrift verklaart de schrift. Kain wordt driemaal in het Nieuwe Testament genoemd en Abel wordt viermaal genoemd. Kain, daar wordt van gezegd in Hebreeën, Abel bracht God een beter offer dan Kain. En Johannes zegt in zijn brief, niet gelijk Kain, hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En Judas kan je lezen, dat Judas schrijft, wee hun, want ze zijn de weg van Kain opgegaan. Dat wordt dus uit over Kain gezegd in het Nieuwe Testament. Dat Abel een beter offer aan God bracht dan Kain. Kain bracht dus een slechter offer. En er wordt gesproken over dat Kain dus uit de boze was en zijn broeder vermoordde. En dat er ook mensen zijn in de tijd van Judas toen hij zijn brief schreef, dat hij zei, wee hun, want ze zijn diezelfde weg, de weg van Kain opgegaan. Dat wordt gezegd over gelovigen allemaal. Abel wordt 4 keer genoemd in het Nieuwe Testament. En daar wordt gesproken in Matteüs 23 over van het bloed van Abel de rechtvaardige. Onderstreept het dus dat Abel rechtvaardig is. Dat doet Lucas 11 ook. Vanaf Abel het bloed. Wordt daar gesproken over het bloed van Abel de rechtvaardige. En in Hebreeën 11 daar wordt gesproken door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. En in het hoofdstuk daarna in Hebreeën 12 staat het bloed der besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Ja, als je het allemaal bij elkaar zo neemt, al die teksten, die 3 teksten die over Kain gaan, die 4 teksten die over Abel gaan, dan leren wij dat Abel rechtvaardig is. En dat Kain onrechtvaardig is. Dat Kain uit de boze was en boze werken deed. We moeten heel goed begrijpen in Genesis 4 dat er helemaal niet de vraag rijst ten aanzien van de verlossing in de kwestie van Kain en Abel. Kain en Abel worden beide gezien als gelovigen. Beide ook brengen hier een offer. Het is niet een kwestie van verlossing die hier spreekt. Nee, wat is de kwestie? Het is de kwestie van rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Abel was heel duidelijk een profeet. Was heel duidelijk een verkondiger. Wat is eigenlijk een profeet? Een profeet wordt genoemd in de Bijbel iemand die Gods boodschap brengt. Tegenwoordig heb je in feite geen profeten. Waarom? Wij gaan aan profeten vaak een verkeerde betekenis hechten. Maar een profeet is iemand die, terwijl er geen woord van God is, Gods boodschap brengt. Sprekers tegenwoordig, of je nou evangelist of predikanten of dominees of pastoors of hoe dan ook noemt, dat maakt niet zo uit. Wat doen die? Die verkondigen ook Gods boodschap, maar wat doen ze? Ze lezen daarbij steeds Gods woord. Ze prediken uit Gods woord en iedereen kan meelezen. Maar een Abel, die sprak, die kon niet zeggen, nou, ik citeer uit Genesis 1 of uit Genesis 2, er was helemaal geen Genesis 1 of 2. Mozes pas was de allereerste die de eerste 5 boeken van de Bijbel schreef, Genesis tot en met Deuteronomium. Daarom waren er profeten. En ook in de dagen van het Nieuwe Testament vind je dat er profeten waren. Waarom? Nou, het was niet zo dat Petrus kon zeggen, we slaan even op Matteüs 4, hoofdstuk 4, vers 3. Dat was er niet. Hoe kan je nou herleiden dat Abel een profeet was, dat hij Gods boodschap verkondigde? Nou, lees dat maar in Matteüs 23, waar we net al iets uit aanhaalden. Matteüs 23. Was de Matteüs 23, vers 34. Matteüs 23. Vers 34. Daarom zie, zegt de Heer Jezus, ik zend tot u profeten. Hij heeft het dus over het zenden van profeten. En wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geestelen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad. Hij zegt het tot de fariseeën. Het is een strafrede tegen de fariseeën. En zo hebben ze ook gedaan, want de Heer zond ook profeten, Gods boodschappers, wijzen en schriftgeleerden. En in de handelingen hebben ze die ook, sommigen daarvan gedood en gekruisigd en anderen gegeeseld in de synagogen en vervolgd van stad tot stad. Dan verder, vers 35, opdat over u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten werd op de aarde. Eigenlijk vanaf, moet je lezen, vanaf het bloed van Abel de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Al dat bloed van de profeten. U kunt die strafreden nog in meer evangeliën lezen. En er wordt dus gesproken over al dat bloed van de profeten. Wie was de eerste profeet? Zegt de Heer Jezus hier. Dat was Abel, de rechtvaardige. En wie was, daar sluit het Oude Testament mee af. Zegt de Heer Jezus. Met wie? Ja, we kennen hem verder niet, maar dat is Zacharias. De zoon van Berekja. Die is vermoord tussen het tempelhuis en het altaar. Ook een profeet. De profeten werden vaak gedood. He? Het is zelfs hier zo dat zij dan zeggen in vers 29. Daar kan je in zien dat de schriftgeleerden ten tijde van de Heer Jezus zeggen van, nou, als wij ten tijde van de profeten hadden geleefd, dan hadden we geen gemene zaak met ze gemaakt en dan hadden we die profeten nooit vermoord. Nou zegt de Heere Jezus wat anders, vers 29. Wee u schriftgeleerde fariseeën, gij huigelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen. En gij zegt, indien wij geleefd hadden in de dagen onze vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. Gij getuigt dus van uzelf dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. Ja. Het gaat hier over het bloed van de profeten die vermoord zijn. En het allereerste bloed wat vloeide was het bloed van de profeet Abel. Die dus een boodschap in zijn tijd bracht. Een verkondiger was van Gods boodschap. Hij had een geweldige boodschap te vertellen. Want waar kon hij over vertellen? Hij kon vertellen over dat God daar tabernakelde tussen de gerubs aan de ingang van de Hof van Eden. En dat niet alleen, dat God woonde te midden van de mensen en dat God daar tabernakelde en dat je wat aan die gerubs kon zien, namelijk vier gezichten, daar hebben we bij stilgestaan. Maar wat had God ook bij die uitgang, wat ook de ingang is tot de Hof van Eden gedaan. Hoe had hij Adam en Eva gekleed? Hij had geslacht daar. En met de vellen van dat dier had hij Adam en Eva bekleed. Er was daar een offer gebracht. Een zondoffer gebracht. En Abel als profeet, als verkondiger, kon er natuurlijk een geweldige verkondiging van maken. En ook omdat hij die verhalen uit de eerste hand van Adam en Eva, hoe het was in het paradijs. Hoe zijn ouders verleid waren geworden door de slang. Wat hij gezegd had. Wat God gezegd had. Dat is een heel evangelie. Hij kon vertellen over de slachting bij het vertrek uit het paradijs. Hij kon vertellen over dat God daar woonde, tabernakelde. Wat eigenlijk een beeld is eigenlijk van, hebben we gezien, van Gods troon, van het verzoendeksel en van de verzoening die God kan, die God zal aanbrengen. Hij kon spreken over het zaad der vrouw dat de kop de slang zal vermorselen. Kortom, een evangelie in een notendop. Dat verkondigde hij. Abel was dus duidelijk een profeet. En hij was niet alleen een profeet, maar hij wordt ook genoemd het bloed van Abel en wordt onderstreept de rechtvaardige. Toen Kain zijn broeders bloed vergoot, vergoot hij rechtvaardig bloed. Want het bloed schreeuwde tot God, vandaar wonen. Ja, die twee offers, hè, die worden gebracht in Genesis 4, laten we daar nog maar naar teruggaan. Die twee offers die in Genesis 4 worden gebracht, wat waren dat nou voor offers? Waren dat offers voor de zonde? Nee, het was geen zondoffer, maar het waren offers ter aanbidding van God. Ze brachten allebei, zowel Abel als Kain brachten aan God een offer, aan God een geschenk. Het woord hier voor offer is minach. En minach dat ze hier brengen, wat is dat voor een offer? Nou, dat wordt in de rest van het Oude Testament vertaald met het woord spijsoffer. Spijsoffer. Het is een geschenk. Een spijsoffer. En daar moet je goed op letten. Bij de uitleg van Genesis 4. Datzelfde woord kom je bijvoorbeeld tegen in Genesis 32. En daar is het dan vertaald met het woord geschenk. Niet met een offer, maar met het woord geschenk. En dat is uit de geschiedenis van Jacob en Esau. U weet wel, Jacob had dat eerste geboorterecht eigenlijk eigenhandig zich toegeëigend. En dat had hij eigenlijk zijn broer Esau op een slinkse manier afgenomen. En toen Jacob in de vreemde was gevlucht en in de vreemde had gewoond en zich daar vrouwen had verworven en ook een heel groot bezit, keerde hij uiteindelijk terug naar het land Kanaan. Maar toen zat hij toch wel in over hoe zijn broer Esau op hem zou reageren. Want die had nog eventjes toch wel een appeltje met Jacobje te schillen, nietwaar? En Jacob zat daar toch over in zijn rats. Hoe moest hij dat nou aanpakken? En wat deed onze slimme Jacob? Die stuurde allemaal geschenken vooruit voordat hij zelf Esau, zijn broer, zou ontmoeten om Esau maar gunstig te stemmen. Dan lees je in Genesis 32, vers 13. Toen nam hij van hetgeen hij verworven had een geschenk, daar heb je datzelfde woord offer, wat in Genesis 4 wordt gebruikt, een geschenk voor zijn broeder Esau. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen met haar vleugels, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelhengsten. En hij stelde ze onder de hoede van zijn slaven, elke kudde afzonderlijk, en zei tot zijn slaven, trek voor mij uit en laat ruimte tussen de verschillende kudden. Hij gebood de voorste, als mijn broeder Esau u ontmoet en u vraagt, van wie zijt gij en waarheen gaat gij en van wie is dat vee daar voor u uit? Zeg dan van uw knecht van Jacob, dit is een offer, een geschenk, gezonden aan mijn heer aan Esau. En zie, hij komt ook zelf achter ons aan. En hij gebood zowel de tweede als de derde en verder allen die achter de kudde liepen. Alzo zult gij tot Esau spreken als gij hem aantreft. En gij zult zeggen, ook uw knecht Jacob komt daar reeds achter ons aan. Hij dacht namelijk, laat ik hem verzoenen met het offer, met het geschenk dat voor mij uitgaat. En daarna wil ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mij goed gunstig zijn. Aldus ging het geschenk, dat offer, hè, voor hem uit. Maar zelf bleef hij die nacht in de legerplaats. Hetzelfde woord, wordt een paar keer hier gebruikt. En dat is wat hier geschiet. In de Bijbeluitleg gaan heel wat uitleggers, heel wat predikers, en vooral ook in de evangelische richtingen, die gaan hiervan maken dat dit een offer is in de zin van niet een geschenk, maar dat dit is een zondoffer voor de zonde. En gaan hier dan aan verbinden een hele evangelisatiedienst en gaan hier dan van maken er een groot onderscheid is in dat offer en dat dat eigenlijk de reden is waarom dat God dat ene offer wat een bloedig offer was, dat God dat offer aannam en dat God dat offer waarin geen bloed was, dat bloedloze offer van Kaïn, dat hij dat daarom weigerde. Ja, maar is dat zo? Laten we eens lezen wat hier staat in Genesis 4. Genesis 4, vers 4, of laat maar zeggen vers 3. Kaïn, die was landbouwer, en Abel, die was een schaapherder. En dan staat er in vers 3, na verloop van tijd nu, bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heere een geschenk. Aan de Heere een spijsoffer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet. Dat staat er. Een spijsoffer. De een komt met een spijsoffer en als Kain en die neemt van de vruchten der aarde, want hij is landbouwer, hè? En hij brengt van de vruchten der aarde, brengt hij een geschenk, een spijsoffer. En Abel, ja, Abel is een schaapherder en die brengt een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet, als spijsoffer, als geschenk. Hebreeën 11, die gaat helemaal niet in op de details van dit offer, waar dit offer uit bestaat, maar die zegt alleen maar dat Abel goden een beter offer bracht dan Kain en geeft ons het getuigenis dat God hieraan getuigenis gaf dat Abel rechtvaardig was, dat Abel de rechtvaardige was. Kijk, wat we nooit bij Bijbeluitleg moeten doen, dat heeft Bullinger ons wel geleerd. Hij heeft daarover een prachtig boek geschreven. Hij laat daar heel veel voorbeelden van zien. Hij legt onder andere uit wat we nooit moeten doen, dat is de toekomst verklaren in het verleden. Of de toekomst verklaren in het heden. Dat je nooit zaken in de Bijbel vanuit de toekomst mag gaan introduceren, bijvoorbeeld hier in Genesis 4. Dat leidt altijd, laat hij zien, tot een verkeerde schrift uitleg. Dan breng je andere zaken in die hier niet staan en niet bedoeld worden. En als wij hier in Genesis 4 de rechtvaardiging uit het geloof zonder werken gaan inbrengen, in Genesis 4 slaan we de plank mis. Als wij hier het woord verlossing gaan inbrengen in Genesis 4, dan komen we tot een verkeerde uitleg van deze schriftgedeelte en missen we eigenlijk waar Mozes hier in Genesis 4, maar ook in het Nieuwe Testament, een Johannes, een Judas, een Paulus en ook een Matthäus en een Lucas ons op wijzen. In Genesis 4 is de vraag niet hoe de rechtvaardigheid was verkregen, maar was de vraag of die rechtvaardigheid aanwezig was. Daar gaat het om. Hoe Abel rechtvaardig was geworden, wordt ons nergens verteld. Hij wordt alleen verteld dat hij al reeds rechtvaardig was. En daar moeten we goed op letten. Dat is wat ook het Nieuwe Testament in Hebreeën 11 en in Matthäus 23 ons zo onderstreept. Abel was rechtvaardig. Niet dat hij door zijn offer rechtvaardig werd. Nee, hij was rechtvaardig. Dat was hij al. Zo was zijn leven. Het was een rechtvaardig man. Die met een geschenk, met een spijsoffer kwam voor de Heere. Samen met zijn broer. En ieder bracht zijn eigen geschenk. Ieder bracht zijn eigen spijsoffer. We moeten beseffen dat God later, en vermoedelijk toch ook hier, daar weten we niet van, maar toch zien we later waar een spijsoffer aan moest voldoen. Dat kan je heel duidelijk lezen. Heel Leviticus 2 gaat erover, dat gaan we hier niet lezen, maar je kunt dat thuis doen. Heel Leviticus 2, daarin geeft God de wetten voor het spijsoffer onder Israël. En God zegt in heel het hoofdstuk ten aanzien van de spijsoffer niets over het slachten van een dier. Niets over het storten van bloed. Daarom moeten we heel erg oppassen dat we niet te veel in ons denken worden meegetrokken in de gedachte van omdat Abels offer een dier betrof, dat Abel wel dus heeft moeten slachten, dus dat daar waarschijnlijk bloed heeft gevloeid, zit er ook in, dat dat dus het grote verschil was tussen beide offers. En dat wordt natuurlijk altijd in de evangelieprediking zo benadrukt. Maar als je goed nadenkt over deze twee spijsoffers, en je gaat het vergelijken met Leviticus 2, waaraan een spijsoffer moest voldoen, en blijkbaar wisten best wel Kain, zowel als Abel, dat ze God een geschenk mochten brengen. Uit liefde ook voor God. Waaraan dat dan moest voldoen? Nou, laten we wel wezen. Als je Leviticus 2 leest en je kijkt naar de ingrediënten van een spijsoffer, dan blijkt daar wel één ding uit. Namelijk dat het offer van Kaïn, wat samengesteld was uit de vruchten der aarde, veel meer voldeed aan waaraan een spijsoffer moest voldoen, dan dat bloedige offer van Abel. Dat Abel daarom toch God een beter offer bracht dan Kaïn, moet dan wel een hele andere oorzaak hebben. De oorzaak dat Abels spijsoffer werd aangenomen en dat Kaïns spijsoffer werd geweigerd, zit hem dus niet in het offer zelf, maar zit hem in het karakter van de offeraar. Het zit hem in de persoon van Kaïn en het zit hem in de persoon van Abel. Daar gaat het over. Abels geschenk, Abels spijsoffer, werd aangenomen omdat hij rechtvaardig was. En Kaïns geschenk werd geweigerd omdat hij slecht was. Omdat hij verdorven was. Omdat hij uit de boze was. Gaan we nogmaals lezen Genesis 4. Met deze ogen. Genesis 4 vers 4. Ook Abel bracht er één. Nee, sorry, vers 3. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heere een offer. Hè, dat spijsoffer, dat geschenk. Ook Abel bracht er één. Van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet. En de Heere, let nu goed op hè, wat er staat. En de Heere sloeg acht op Abels offer. Maar op Kaïns offer sloeg hij geen acht. Staat dat er? Dat staat er niet. Dat staat. Wat doet de Heere? En de Heere sloeg acht op Abel. Hij keek naar Abel. Met Gods ogen keek God naar Abel. Doorzag Abel. Wist wie Abel was. Een rechtvaardige. En toen keek hij naar zijn offer. En wat staat er? En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer, wat misschien nog veel meer voldeed als spijsoffer, aan hoe een spijsoffer eruit moest zien, sloeg hij geen acht. Wat staat er dan? Toen werd Kaïn zeer toornig, hij werd dus zeer kwaad, heel boos, en zijn gelaat betrok, omdat zijn offer dus geweigerd was. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij toornig? En waarom is uw gelaat betrokken? Let nu goed op in vers 7. Hè. Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Ja, als Kaïn in zijn leven goed handelde, dan kon hij dat offer wat hij bracht, mocht hij zo opheffen tot de Heere. En zou het zonder meer worden geaccepteerd, zonder meer worden aanvaard. Maar wat was er aan de hand in Kaïns leven? Hij handelde niet goed. Hij deed niet goed. En daarom kon God dat offer niet accepteren. Zelfs al had Kaïn ook een schaap of een dier geslacht en gebracht. Denkt u dat God het dan wel had geaccepteerd? Nee. God zag op Abel. En hij zag op Kaïn. En hij kon het één kon die wel accepteren. En het andere niet. Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Hij wordt terecht gewezen. En er wordt hem heel duidelijk verklaard waarom dat God dat offer van Kaïn niet kon accepteren. En in plaats van dat nou Kaïn luisterde naar God en berouw had over zijn zonde, dat er wordt toch niet verteld wat hij dan deed of misdeed, wat voor misdaad hij gedaan had, maar hij handelde dus duidelijk niet goed. In plaats dat hij daarop terugkwam en berouw toonde en het beleed aan God en opnieuw dan een offer bracht aan God. Nee, dat staat er. Maar Kain zeide tot zijn broeder. Dat maar van hoofdstuk van vers 8, hè, dat geeft dus aan dat hij niet luisterde. Hij werd ongehoorzaam. Maar Kain zeide tot zijn broeder, kom, laten wij dat veld ingaan. En hij vermoordde hem. En die zonde, die dus als een belager aan de deur lag, wiens begeerte naar Kain uitgaan, die greep hem in feite helemaal. En dat zette hem tot de moord, tot zijn broer. En hij had daarover moeten heersen. Ja. Het gaat hier dus niet zozeer om het offer, maar het gaat om de offeraar. Het gaat om wie hij is. Het gaat om zijn leven. Datzelfde principe van dat het gaat om de offeraar vinden we ook in Matteüs 5. Matteüs 5. Matteüs 5. Vers 23. Dan zie je ook zo'n offeraar die met zijn offer komt in de tempel. Vers 23. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen. Verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. Het gaat om de offer. Het gaat hoe je tot de Heere komt. Als je met een offer bezig bent en je komt dan naar de, je gaat als Jood, als Israëliet naar de tempel toe om daar te offeren en je komt er opeens achter terwijl je daar als het ware voor het aangezicht van God komt en je herinnert je opeens van, ja wacht even, er zit toch iets in mijn leven niet helemaal goed. Wat zegt dan de Heer? Nou, ga even terug. Laat de gave maar even liggen. Het gaat niet zo om de gave, het gaat om jou. En dan maak je wat er ook in orde gemaakt moet worden, maak je in orde en dan kom je terug en dan kan je offeren. Want het gaat om de offer. Het gaat niet zozeer om dat offer. Die Heer heeft genoeg. Je kan wel een vrucht van het land brengen, je kan wel een dier slachten. De Heer behoort heel de schepping. Zit hij te wachten op een geschenk? Het gaat om jou, het gaat om het gebaar, het gaat om wie jij bent. Daar gaat het om. En het spijsoffer van Kain werd geweigerd omdat God wist dat hij als offeraar niet rechtvaardig was. Hoe zit dat in ons leven? Mogen we ons best wel afvragen. Als wij tot de Heer naderen, als wij in feite ons leven offeren en God dwars door dat leven van ons heen kijkt, wat ziet hij dan? Zegt hij misschien tegen ons, nou, joh, ga nog even terug, maak dat in je leven in orde en kom dan weer bij me. Dan zie ik dat je rechtvaardig bent, dat je rechtvaardig handelt. Dat zegt God ook tegen, als een raad tegen Kain. Om goed te handelen. En indien je niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar je uitgaat, doch over wie gij moet heersen. En kunnen we over de zonde heersen? Nou, Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8 laat heel duidelijk zien dat wij over de zonde mogen heersen. In wie? In Christus Jezus onze Heer. In dat nieuwe leven. Als we in die nieuwigheid des levens gaan wandelen, ja, dan heersen wij over die zonde. Dan zijn wij dood voor de zonde. En dat is het praktische. In ons leven, wat ook al reeds Kain en Abel hadden mogen beleven. Ja, als we gaan kijken naar Johannes, en dan Johannes in zijn brief, hoe hij dat voorbeeld gebruikt, dan gaan we naar de eerste Johannesbrief, 1 Johannes. Dan kom je tot ontdekking dat Johannes dat voorbeeld van Kain en Abel in hoofdstuk 3 gebruikt. En wat is dan het thema van hoofdstuk 3, 1 Johannes 3? Nou, het thema van hoofdstuk 3 is de praktische openbaring van de rechtvaardigheid en de liefde ten opzichte van broeders en zusters in ons leven. Het gaat harder over de praktische openbaring van de rechtvaardigheid. De praktische openbaring van de broederliefde in ons leven. Johannes begint ons ogen op te vestigen welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen God zijn. Zo begint hij in vers 1. Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En we zijn het ook. Ja, dat onderstreept hij. En we zijn het ook. Ja, daarna wijst hij ons op het kenmerkende verschil tussen de kinderen Gods en de kinderen des duivels. Dat is het verdere gedeelte tot en met vers 9. En hij laat zien het grote kenmerkende verschil tussen die twee groepen. En dat is dan het doen van de rechtvaardigheid of het doen van de zonde. Dat is in de praktijk waaraan je die twee groepen kan herkennen. Lees maar vers 7 met me mee. Kinderkens, zegt hij, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Dan zie je de twee grote groepen. En dat is het verschil in de praktijk. Kinderen Gods, die doen de rechtvaardigheid, gelijk ze rechtvaardig zijn. En kinderen des duivels, die doen de zonde. Zo gaat hij ook verder, in vers 10. Of laten we maar ook vers 9 lezen. En ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. En waaraan herken je dat nou allemaal in de praktijk? Hoe kan je het onderscheid zien? Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. Hoe kenbaar? En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Degene die de rechtvaardigheid wel doet, rechtvaardig handelt, is uit God. Wij vestigen dan ook nog de aandacht erop dat het niet alleen gaat over het goed handelen, het rechtvaardig handelen. Zoals God ook in Genesis 4 vers 7 tegenover Kain spreekt over het goed handelen en het niet goed handelen. Jo, als je goed handelt, dan mag je dat offer van je opheffen tot mij. Maar als je niet goed handelt, hè, dan moet je je van die weg bekeren. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet het God. Evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Johannes laat ook nog zien dat er nog een tweede kenmerkend verschil is, waar je in de praktijk dat onderscheid aan kan zien, tussen zij die lijken op Abel en zij die lijken op Kain. Wat is het verschil? Niet alleen dat de een de rechtvaardigheid doet en de ander de zonde doet, maar ook is het onderscheid dat de een ook nog lief heeft. De broeder lief heeft. Terwijl de ander de broeder niet lief heeft, maar de broeder haat. Vers 10 lazen we dat, hè? En juist als hij dan dat heeft uitgelegd in de eerste 9 versen, dat grote onderscheid tussen die twee groepen, eigenlijk een onderscheid tussen Kain en Abel, dan gaat hij ook dat voorbeeld van Kain en Abel vanaf vers 11 tot en met vers 17 gaat hij dan behandelen. Hij gebruikt dat voorbeeld van Kain en Abel om die twee zaden, het zaad der vrouw en het zaad der slang, te kunnen herkennen in de praktijk van het leven. Hoe herken je dat? Dat herken je aan hun daden. De nadruk ligt hier in dit gedeelte helemaal niet op de rechtvaardigheid die is op grond van het geloof zonder werken. Als je dat hier gaat betrekken, dan begrijp je dit gedeelte niet. Het gaat daar niet over. Het gaat over het goed doen, het rechtvaardig handelen, het rechtvaardig doen in de praktijk of niet. Of het tegenovergestelde doen, de zonde doen in de praktijk. En daaruit kan je zien wie is. Ook al doen ze zich voor allebei als twee broeders, als twee gelovigen. Het gaat erom dat je kan herkennen in de praktijk wie rechtvaardig is, wie uit God is en wie onrechtvaardig is. Wie uit de duivel is, wie uit de boze is. En hoe kan je dat zien? De een heeft de broeders lief en de ander die haat de broeders. Die slaat er op een gegeven moment zelfs een hersenpan in. En daar gaat het om. Het gaat er ook helemaal niet om hier hoe je rechtvaardig wordt. Nee, maar hoe iemand die rechtvaardig is, is te herkennen. En waar hij dan in de praktijk van verschilt van iemand die zich wel als een broeder voordoet, maar die eigenlijk helemaal geen broeder van je is. En die misschien wel eeuwig leven heeft, maar van je kan zeggen, die heeft eeuwig leven niet blijvend in zich. En dat grote voorbeeld van zo'n broeder is Kaïn. Hij offerde aan God. Hij voldeed met zijn offer nog meer aan de wetten van het spijsoffer dan zijn broeder Abel. En uiterlijk gezien, als we erbij hadden gestaan en we hadden allebei gezien hoe vroom ze allebei hun knieën bogen terwijl ze offerden, dan hadden we de een van de ander niet van echt kunnen onderscheiden. Het zaad van de slang lijkt sprekend als 2 druppels water op het zaad der vrouw. Maar God ziet het hart aan. God sloeg acht op Abel. God sloeg acht op Kaïn. God ziet het hart aan. En wat staat er dan in vers 11 van Johannes 3? Want dit is de verkondiging die gij van den beginnen gehoord hebt. Dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn. Hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Hij wist het. Mijn broers werken in de praktijk van zijn leven zijn rechtvaardig. En mijn werken in de praktijk van mijn leven zijn boos. En de zonde kreeg over hem de overhand. Hij sloeg in het veld zijn broeder dood. Ondanks dat God hem een escape had gegeven. Met hem gesproken had. En zei, joh, je moet goed handelen. Dan mag je ook tot mij komen. Kaïns werken waren boos. Daar staat het woord poneros in het Grieks. Omdat hij, staat er, hij uit de boze was. Staat hetzelfde woord, poneros. Hij was uit de boze. En zijn werken waren boos. Ja, wij begrijpen één ding niet. Dat is het mysterie van het winnen van de ziel. Het winnen van de zielen. Dat God doet. Dat Satan ook doet. Dat is een mysterie, dat begrijpen we niet. Maar we kennen wel aan onze kant in ieder geval de realiteit. Dat ook God ons gewonnen heeft. En dat wij allemaal zoals we hier zitten als realiteit weten dat wij uit God zijn en dat we daarom kinderen God zijn. We kunnen aan een ander dat nooit verklaren wat er in ons leven exact is geschied van bovenaf. Maar het is geschied en we kennen het resultaat. We zien dat aan een Abel. Hij was rechtvaardig en hoe kan je dat zien? Aan zijn rechtvaardige daden, aan zijn rechtvaardige werken. Maar net zoals er een mysterie is in ons leven dat een ziel wordt gewonnen voor de Heer Jezus Christus en dat iemand geboren wordt van bovenaf, een nieuwe schepping wordt, een nieuw mens wordt en met Christus gaat wandelen in het licht, verlost wordt. Ja, dus heb je ook het mysterie in de duisternis dat je van iemand kan gaan schrijven zoals hier Johannes doet, hij is niet uit God, maar hij is uit de boze. Ook al doet hij zich voor als een broeder. Ja, dat mysterie hoe Satan ook zielen wint, kunnen wij ook niet doorgronden. Maar de schrift benadrukt dat er een onderscheid is tussen 2 groepen onder de mensen. Namelijk dat je daar vindt het zaad der vrouw en dat je daar vindt het zaad van de slang. Kaïn sloeg zijn broeder Abel dood. In tegenstelling daarop zou Abel zijn leven voor zijn broeder hebben willen geven. In vers 16 staat hier: hieraan hebben wij de liefde leren kennen dat hij, dat is de Heer Jezus, zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Ons leven te geven. Zover gaat broederliefde. Zover ging de liefde van Christus. Dat hij voor ons hing aan een kruis. Dat is broederliefde. Tegenovergestelde is dat Kain zijn broeder doodsloeg. Hij haatte zijn broeder. Ja, vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En dat was Kain. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Genesis 4, vers 7. Leg de nadruk hè, op dat goede handelen. Dat rechtvaardig handelen. En ik denk als Kain zo gehandeld had en tot bekering was gekomen en berouw, dan had God ook zijn offer aanvaard. Want handel je niet goed, wat moet je dan doen? Wat doen we dan? Dan gaan we tot Christus, dan gaan we tot God, dan gaan we op de knieën. En ook voor Kain, en God wees hem in feite daarop, woonde God tussen de gerubs bij de ingang van de Hof van Eden. En daar was een zondoffer gebracht. Een zondoffer waarin God zelf had voorzien. En daar in de tegenwoordigheid van God had Kain zijn weg kunnen veranderen. En had hij vergiffenis kunnen ontvangen voor alles waarin hij verkeerd had gehandeld, waarin hij de weg was kwijtgeraakt. Abel had in zijn leven die weg leren kennen. Abel was een profeet. Abel sprak daarover. Abel was daar vol van. En toen Kain diezelfde weg gewezen werd, wat deed hij? Kain ging zijn eigen weg. Hij ging die weg niet. Hij nam zijn broeder Abel in het veld en hij vermoordde hem. Hij werd een mensenmoorder. Ja. Hij ging zijn eigen weg. De weg van Kain. Wee hun, zegt Judas, die de weg van Kain zijn opgegaan. Kain ging zijn eigen weg en werd zo gewonnen in feite door de boze. Zo werd hij en was hij uit de boze. En waren zijn werken boos. De ergste straf voor Kain was dat hij uit door middelijke nabijheid van God, van God in Genesis 4 verbannen werd. Want je leest dan in vers 13. Als God met hem gesproken hebt en hem zijn oordeel gegeven hebt, dan beseft Kain hoe erg het is. Want er staat in vers 13. Toen zeide Kain tot de Heere: mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Dat was het ergste. Dat wist hij. Er was nu geen weg meer terug. Zijn keus in feite was gemaakt. Ja. Toch stelt is God nog genadig. En stelt een teken aan Kain. Dat niemand die hem zou aantreffen hem zou verslaan. Hier zie je hoe mensenlevens wendingen kunnen nemen op cruciale momenten. En dat het in ons leven ook erom gaat. Dat wij de juiste beslissingen in ons leven nemen. God kent ons door en door. Gij weet wie we zijn. Als we voor zijn aangezicht verschijnen. En als er zaken zijn in ons leven die niet goed zijn, waarin we niet goed gehandeld hebben, dan zegt de Heer ook van: je moet over die zonde heersen, joh. En je niet goed handelt. Maak dan eerst in orde. En kom dan bij me terug. Kom dan bij me terug in mijn gemeenschap. Ja. Kain deed dat niet. Hij ging zijn eigen weg. Laten wij de weg van Abel gaan. Die Abel ook vaak ging. naar dat zondoffer. Naar het bloed eigenlijk wat daar vergoten werd. Van een lam. Het bloed wat later vergoten werd door onze heiland, de Heer Jezus Christus. En zo als het ware rust ontvangen voor onze ziel. Dan mag het onderscheid zijn tussen zij die uit de boze zijn en zij die uit God zijn.